De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek der psalmen, de 130ste psalm, waarvan het derde en vierde vers, psalm 130 vers 3 en 4, waar het woord des Heren aldus spreekt: zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Tot zover. Overdenken wij met elkander een gebed uit de diepte, dat ons spreekt van zonde, van genade en van geloof. Van zonde, genade en geloof. Geliefde, voor ons ligt een van de liederen Hamaalot, een van de optocht. Liederen of pelgrimsliederen van het volk Sion. Hamaalot, een moeilijk vertaalbaar woord, door sommigen vertaald met lied der trappen. Wanneer men opging naar Sion's berg. Andere optochtsliederen, alles samengevat, een pelgrimslied. Een lied van mensen, kinderen die op weg waren naar een doel, naar een plaats. Hier in de historie gezien, een zeer schoon doel en een zeer schone plaats. Want zij werden door de kerk gezongen als de ouders met de kinderen de gezelschappen over de wegen gingen op weg naar de feesten te Jeruzalem. Of wanneer de enkeling om een schuld, een zond of dankoffer te brengen opging naar de heilige plaats waar de Heere woonde, tussen de cherubim. En dan op die reizen werd gezongen uit de bundel die bekend staat als de Hamaalot-liederen, de liederen der optochten, waarin de blijdschap, maar ook het verlangen, waarin allerlei zaken naar geestelijke zin ons worden voorgehouden, hoogte en diepte. Want als men de stad in het oog kreeg, dan was er blijdschap en ontroering. Toch, als men op die pelgrimsreis naar Jeruzalem was, dan gebeurde het dat men van grote afstand de stad zag schitteren in de zon, met haar paleizen stijgerend omhoog, met haar prachtige witte huizen, op de berg gelegen. Maar hoe dichter men de poorten naderde de stad, hoe meer verloor men soms de stad uit het oog. Want voor men de stadspoorten binnentrad, voor men zo dicht genaderd was, dat de wachters op de muren werden gezien, ging de weg vaak door diepe dalen en in zonderheid ook door een zeer groot dal, waarin het uitzicht werd belemmerd en de Godstad verborgen was voor de ogen. En waarin zij hun ogen opsloegen naar het gebergte, om des hoogste bijstand te mogen wachten. Als zij door de bergen kwamen, zo zongen zij: mijn hulp is van den Heere alleen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal onze voet niet laten wankelen, de bewaarder Israël zal niet sluimeren. Daarom zijn de liederen Hamaalot een zuiver beeld. Ze geven ons een zuiver beeld van Sion, dus het volk des grote konings, op weg naar het geestelijk vaderland. Daar wordt de reis ook, op de reis ook gezongen, afwisselend gezongen, bij beurten. Daar wisselen vertrouwende liederen zich af met liederen vol klachten en vol uitziend verlangen. Daarin is de stad soms zeer van verre zichtbaar. In haar schoonheid en in haar kostelijkheid. Terwijl de reis veropgekort zijnde, het alles uit het gezicht kan zijn weggenomen. Op die reis gaat het door hoogten en door diepten. Hier is een dichter, met name ons onbekend, maar een man. Die ook een lied hama'aloot, een pelgrimslied, een lied van de optochten of trappen zong. En hij begint te zingen: uit de diepte roep ik tot u, o heren. Heren, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Hij verkeert in de diepte. In welke diepte? Dat zegt onze tekstwoord: zo gij, heren, de ongerechtigheden gadeslaat. Die man, die dichter, die heeft ongerechtigheden. Hij heeft zonden. Ja, u zegt misschien, dat heeft ieder mens. Niemand is volmaakt op aarde. Alle mensen zijn zondaren, ja. Maar wie geloven er nu dat zij zondaren zijn? Wie geloven er nu dat zij murmureerders zijn? Dat valt niet mee. Want zolang wij elkaar nog de hand boven het hoofd houden, ook in het godsdienstige, en ik neem dat wel van u, en u neemt dat wel van mij over, en je neemt dat wel van die over, al die mooie dingen, dan gaat het wel. Maar als we elkaar nou voor zouden houden, dat we het allemaal gerust los mogen laten en afstand van doen, want dat we er God niet mee kunnen ontmoeten, dan komt het vaak wel uit dat wij niet zo ontdekt zijn als dat we wel voordoen. En toch, geliefde, de troostvolle woorden God voor de dwalende, voor de murmurerende, voor de tegensprekende. Troostvolle evangelie dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, zondaren. Hoe zullen wij daarin onze naam nu kunnen horen noemen? Indien wij in onszelf en met onszelf zo'n beetje als zondaar zijn op de aarde lopen, niet volmaakt, vol met gebreken, dan horen wij ook daarin onze naam niet noemen. Waar ik waarlijk voor Gods aangezicht mag worden wie ik ben, daar is het woord louter toezeggingen en beloften en daadzaken Gods. Dat voel je wel aan. Iemand die in nood verkeert, iemand die gelooft te zijn wat God van hem zegt, iemand die in de volmaakte wet inziet, die volmaakte wet Christus. En geen vergetelijk hoorde zijnde. Die ziet daarin niet dan gruwelijkheid en ongerechtigheid. Hij heeft wel geen behagen daarin, maar is toch verblijd wanneer hij mag horen zingen: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ook weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd zijn. Want dan bemerkt hij dat er zondaren zijn geweest, van God gekend en geliefd, die als meegesleurd dreigden te worden door de stroom en die door God begenadigd werden. met de vergeving hunner zonde. Daarom sluit hij daarbij aan en hij zegt, ach, zo doe hij ook aan mij. U zult zeggen, dat is zeker een onbekeerd, dat is een onbekeerd mens. Dat is een onbekeerd mens. Dat is een onbekeerd mens. Voor de rest moet je goed begrijpen, zijn wij allemaal bekeerd in ons eigen oog. Van de grootste tot de kleinste. Wij zijn allemaal bekeerde mensen. Waarom? Wij hebben allemaal toch nog iets in ons dat zegt, ja, maar het is toch anders als dit of dat. En de een denkt eens aan een traan die hij toch wel eens gelaten heeft en de ander heeft het wel eens vreselijk benauwd gehad. Ja, bekeerd. Zo komt het ook dat het woord, ja, misschien zeg ik het verkeerd, zo weinig kracht doet in de hart. Want dat woord stuit af op de bekeerde mensen. Dat woord stuit af op bezittende mensen. Op vrome mensen, op rechtvaardige mensen. Daar is niet een hoop die er leeft naar zijn gebod. Daar is niet die verborgen worsteling in dat goddelijk nochtans. Daar is niet een gespannen worden van de snaren der ziel. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Want wij zijn geen zondaar. Daarom is het zo voorrecht dat de Heere op weg naar Sion ons de liederen Hamaloots heeft nagelaten. Voor alle ellendigen, voor alle treurenden. Opdat zij zouden vertroost worden met het woord des Heeren, met het woord God. Die man is in de diepte. Waarom? Omdat hij genade ontvangen heeft. Genade heeft hij ontvangen. Je wilt zeggen genade, ja dat is toch geen genade. Dat is toch nog geen genade. Vergeving, ja daar komen we nog wel op terug. Maar laten we eerst eens letten op de genade aan die man gegeven. Hij riep uit de diepte tot de verbondsontfermer. Vanwege zijn ongerechtigheden. Dat is genade. Een grote genade. Want daar kan een bekeerd mens niet toe komen. Daar kan een gerechtvaardigd mens ook niet toe komen. Daar kan alleen maar een zondaar toe komen. Die door genade bearbeid wordt. Wie alleen? Anders niemand. Om uit de diepte van al zijn zonde en afwezen van de hoge God. In en met Adam en alle dadelijke zonden van bedrijf en nalatigheid. Alle geestelijke zonden en alle zonden die hij meer bedrijft met zijn handen. Om in een diepte te verkeren. Dat is genade. Waarom? Omdat de mens zo weerspannig goddeloos is. Dat al verdrinkt hij nu al getuigt alles tegen hem. Zo getuigt het toch niet tegen hem. Want dan kunnen de zonden wel eens tegen hem getuigen. Zeker waar. Want hij voelt zich eigenlijk te braaf om te zondigen. Het haalt hem zo neer. En dat geeft hem een verroeging. En hij zegt, had ik dat maar niet gedaan. Waarom? Dan kon ik nog een beetje meer persoonlijkheid zijn. Dan kon ik nog. Dan was ik toch meer mens. En zo kan de zonde hem benarren. En dat niet anders dan de ingewortelde hoogmoed en de vijandschap tegen God de achtergrond is. Want hij wil geen zondaar wezen. Hij wil wel zondaar heten, in het algemeen. Maar om zelf te denken, hè, dan heb ik dit of dat gedaan. Ja, mensen moesten het eens weten. Ze weten het gelukkig niet, maar toch, je voelt je eigen toch niet zo op je gemak. En de eerste tijd moet je er een beetje met geweld je eigen overheen zetten, anders dan zou je niet veel zeggen tegen je medemens. Omdat heimelijk in je hart is er een klacht, een aanklacht. Zie je, de zonden kunnen tegen ons getuigen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heere tegen ons getuigt. Dat de Heere tegen ons getuigt. De verbond, Jehovah, dat staat er geschreven. Jehovah of Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wil je wel geloven, geliefde, klinkt raar, maar genade alleen leert zeggen. Uit de diepte roep ik tot u. Is dat dan geen diepte als een mens tenslotte als een radeloos wanhopig over de aarde kruipt? Het is wel een diepte, maar het is de diepte der hel. Is het dan geen diepte als iemand helemaal geen raad meer weet en tenslotte maar een eind eraan maakt? Dat is wel een diepte, maar het is ook een diepte der hel. Is het dan geen diepte als iemand het zo benauwd heeft vanwege zijn zonde dat hij tegen de muur aanvliegt? En de hanger aftrekt. Zeker wel, maar het is toch een diepte der hel. Dat kan allemaal. Daar hoef je echt zo begeerig niet naar te wezen. Maar er is maar één diepte waar de Heilige Geest in brengt. Die Jehovah, de verbondsgetrouwe, doet aanroepen. Heb je er wel eens op gelet? Wat sommige mensen voor ontdekking naar voren durven te brengen. Wat je dan voor ontdekking houden moet. Dat zijn vaak niet anders dan de angsten van de verworpenen en de aanhitsingen van de vorst der duisternis. En enkele donderslagen van Sini met een beschuldigend geweten. En daar wil men bekeerd mee worden of zijn. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Wel nee. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gade. Maar de ongerechtigheden staat eigenlijk, in de grondtekst staat dat woord er niet bij. Er staat eigenlijk, zo gij, Heere, ongerechtigheden gade. Waarom? Wel, omdat die zondaar hier ziet, enkel ongerechtigheden te zijn. Hij kan het niet meer verbinden aan, ik heb wel eens een keer dit gedaan, ik heb dat gedaan. Nee, ongerechtigheden, zo is een hele leven ongerechtigheden. In gedachten, woorden en werk. Zonde, ja, maar eerst genade. Eerst genade, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Anders is het iets wat helemaal geen betekenis heeft. Dan is die spanning, dat wonderbare uit deze psalm is weg. Dat je hier te doen hebt met een verdoemeling. En die toch hoopt, gelooft in een vergevend God en Vader. In de Heer Jezus Christus. Dat is het wonderlijke. Dat is wonderlijk. Wonderlijk is niet dat die man misschien zou zeggen, o mijn zonde. Wonderlijk is misschien niet, is niet dat hij misschien zou zeggen, o ik ben een en al van mijn hoofd tot mijn voeten toe. Want daar blijven we doorgaans bij. Maar het wonderlijke is het, dat hij aanroept, de eeuwige verbond Jehovah. Die van eeuwigheid gedachte des vredes heeft gehad. En niet des kwaad. En er kan nou een mens maar nooit komen. Want als er ongerechtigheden opengaan, dan kan die niet meer met God te doen hebben. Dan kan die hoogstens sidderen en beven. En in de grond kruipen van verschrikkelijke aanklacht en conscientievroeging. Dan kan die hoogstens schreeuwen als een ter dood veroordelen. Maar Hij kent God niet. Hij kent de verbond Jehova niet. Hij is niet geboren nog in Sion. De in Sion geborene. Die zegt, zo gij, Heere, Jehova, genade God. Kijk, het loopt bij die man niet over de vraag in de eerste plaats. Is God wel genade? Dat gelooft hij. Dat heeft hij ook ervaren in zijn leven. Daarom spreekt niet als door zo gij God en God. En dat hoor ik 100 keer soms van mensen zeggen. Zo oneerbiedig. Maar zo gij uit de diepte van al zijn zonde, ellende en afwezen van God, slaat hij zijn oog omhoog. Naar het hart des vaders. En hij zegt, zo gij weer. Als Jan of Piet het nou eens zegt, zou me geen raad weten, zegt de mens. Zou me geen raad weten als die alles wist van mij. Ja, maar God, dat die het alles ziet en alles weet en overal bij is, daar hebben wij geen last van. Nee. Zie eens uw grote genade, dit lied der optochten, wat gezongen wordt op de reis naar Sion. Zo gij verbond God. Verbond God. En dan mag heel Haga's stem zeggen, hou je mond. Met om zo te durven spreken, verbonds Jehova. Hoe kun je dat nou zeggen, man? Hoe kun je dat nou zeggen? En dan mag Ismaël schamper lachen. En ze mogen van alles en alles proberen. Zo ligt het in het harte van deze zanger. Heere, Jehova, verbonds getrouwd. Had hij van God ontvangen. Dan moet je nou niet direct aan geknopen zeggen, nou dan was die man toch wel echt bekeerd vroeger en dit en dat. Moet je er allemaal niet aan ophangen. Deze man was wie die was, een zondaar. En zondaren alleen, die krijgen en hebben en mogen dat zeggen. Heere, anders niet. Anders zijn het maar leugens. Want dan zijn wij zelf heren en meester en koning. En dan lossen wij zelf onze zaken wel op. Uit diepte van ellende. O Heere, ongerechtigheden. Dat wil zeggen wetteloosheden. Ongerechtigheid wil zeggen niet in overeenstemming met Gods wezen en met zijn deugden. Niet in overeenstemming met zijn wilsuitdrukking. De wet, Gods wil, verklaart mij de ongerechtigheid. Want de Heere, onze God, is heilig. Nou gaat hier over een ontdekte zondaar, die niet alleen een blik mocht slaan op die eeuwig grote koning, maar ook een blik op zichzelf. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid, de wetteloosheden, de zonde, dat doelloze, dat dag aan dag doorgaat, schuld met schuld vermeerder. In de gedachten, in de woorden, en zeg maar niet of in de werken, maar zeg ook maar en in werken, altijd. Geloven wij dat, ervaren wij dat nu, dat we in ons op en in onze neten liggen, in ons in- en uitgaan, in onze baktrog, in onze arbeid, in ons vakantie. Alles wat je maar kunt noemen, één niet meer of minder als ander, in alles en al. Ademen wij uit de ellende van ons bestaan, de ongerechtigheid. Ja, hij zal zeggen, ja, maar zo is het toch niet met ons. Zo is het met degene die gelooft. Zo is het met degene die een Heere hebben. Hebben ze dat dan altijd zo? Nou ja, dat zeg ik niet. Er zijn allerlei liederen gaan malen, hallo. Er zijn er allerlei van allerlei toonaarden. Maar toch, dit lied kennen zij ook. En ze zingen het niet één keer, maar het komt telkens weer terug ook in hun leven. Uit de diepte roep ik tot u. Ja, want de heilige wet die sluit ons helemaal buiten de deur, hoor. En Gods heilige deugd en volmaaktheden, die dringen ons opzij. En onze mond, zegt Job, mijn mond zal me verdoemen. Ja, zo erg, ongerechtigheid. Je zegt misschien gestolen, ik heb dit gedaan, dat is ook ongerechtigheid. Houd het er ook maar voor. Maar ik weet niet hoe dat ik het zeggen moet. Wat die lieve geest toch doet in het hart des zondaars. Ja, hij zou haast willen zeggen, Heer, ik ben één stuk ongerechtigheid. In mijn lezen, in mijn bidden. In mijn preken, in mijn danken, in mijn zingen. In alles ongerechtigheid. In Adam ben ik van het pad afgegaan. Heb ik u verlaten. En sinds dat ogenblik heeft een stroom van ongerechtigheden ons heen weggevoerd als een wind. Ja man, wat doe je dan? Wat doe je dan? Ik doe alles kwaad. Alles kwaad. Ja, maar daar weet ik toch niet van. Ik ben enkel kwaad. De Heere weet het. Oh, let eens op het grote geheim. Er is hier zonde aan zonde bekend aan een mensenkind die genade ontvangen had. Genade om te mogen geloven en weten dat hij is Jehovah, een verbonden trouw. Dan krijg je een heel andere verhouding van God tot de zondaar en omgekeerd. Dan is daar niet die slaafse verhouding, die krimpende verhouding, die verhouding van de Sinaï, nee. Dan is het dwars door alles heen een toevoorzicht, maar intussen zit hij in de diepte. Zit hij in de ellende, zit hij. In donker, in ongerechtigheid. Ja, dit was een man, daar zegt de Statenvertaling zeer treffend van deze psalm, is een hartgrondelijk gebed, ene schotzalige mensen, zeer beroerd zijnde vanwege zijn zonde, vertrouwende nochtans vastelijk, dat God hem dezelfde vergeven zal en vermanende Israël ook op de Heere te hopen. Dat zou God zalig zijn, als hij dat woord zou willen gebruiken. Ja. Die getuigt, zo gij verbond Jehovah, mijn ongerechtigheden gaan de slaan. Mijn ongerechtigheden. Ongerechtigheden. Enkel af. Heb je de Heere geprezen en geloofd. Dat hij over zulke vagebonden zijn zon doet opgaan. Dat we gegeten en gedronken hebben. Toen hij na hongerig dorstig geweest is. Dat hij zo'n onuitsprekelijke prijs betaalt. Is dat geen ongerechtigheid? Dat je over de aarde gaat alsof hij niet bestaat. Het is allemaal ongerechtigheid. Ja, ons ganse wezen, het gedicht van ons hart, is alleenlijk boos om de jeugd daar. Ik wil expres vanmorgen geen bepaalde dingen noemen. Geen bepaalde dingen. Maar meer de aandacht vestig op die geest. Geestelijke dood die ons aankleeft. Na ontvangene genade. Die geestelijke dood. Laten we dan vast pas van geloven dat we die deelachtig zijn geworden in Adam. Die dood, die niet anders voort kan brengen dan dank tegen God onze maker. Daar wilde ik voornamelijk, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Ik ben enkel, enkel zonde. Voor hem, Jehovah, zo gij, Heere, dolgerechtigheden gadeslaat. Dan moet je niet uit opmaken van dat de Heere ook mijn zonde ziet. Dat doet hij wel. Maar het woord is eigenlijk heel sterk in de grondtekst. Het woord wil eigenlijk zeggen, zo gij, Heere, nu eens gaat denken aan ongerechtigheden, de mijne. Zo gij ze eens in gedachten houdt, dat u ze eens gaat lezen als een boek. Als u mij eens openslaat en u gaat bij bladzij 1 beginnen, bij mijn geboorte en ontvangenis, en u gaat door tot hoe oud ben je, tot 20, 30, 40 of 50 jaar of nog ouder. U gaat het boek lezen. Kijken werkelijk wat erin staat met aandacht om aan de hand daarvan te oordelen. Om aan de hand van uw opmerkzaam en aandachtig lezen van mijn boek een oordeel uit te spreken wat het voor een boek is. Wat het voor een boek is. Daar is een romannetje nog maar kinderspel bij. Als God dat boek zou lezen van mij en van u. Bladzijde voor bladzijde. Met al haar verborgen gruwel. Zo is het voor God. Waar wij het doen alsof het een bagatel is. Dat is voor God niet zo. Voor God is alles zonder ongerechtigheid. Zo gij, Heere, mijn boek openslaat. En er is op zitten kijken. En u begint te lezen. Van mijn vroegste dagen af. Totdat ik kleuter, kind, knaap, jongeling of jonge dochter, man, vrouw, volwassen, grijzaard geworden ben. O, zegt die Heer, het is net alsof hij een ogenblik verplaatst wordt door het geloof. In de ogen van God de Heere. Dan zegt die Heere, wie zal bestaan? Dan ben ik weg. Dan smelt ik. Dan word ik weggestormd door de adem uw mond. En het zwaar van uw heiligheid. Want u zijt rein van ogen. Wij kunnen misschien nog een rotboek inkijken. Maar God niet. God niet. God werpt dat boek, dat vuile levensboek. Kan hij toch niet anders dan in het vuur werpen om het te verbranden van de eerste tot de laatste letter? Want het begin, de voortzetting en het einde, ze staan alle in het teken der ongerechtigheid. Let eens op, zo gij, Jehovah, verbondsgetrouwd. Dolgerechtigheden gadeslaan. Mag ik nog een gedachte erin voegen? Zo gij Jehovah de zonde gadeslaat die we tegen u bedreven. Na al uw genadebetoning. Na al uw weldadigheid. Na al uw opzoekende liefde en ontferming aan onze wegen. Zonde tegen Jehovah. Zonde tegen enige trouw en ontferming. Zonde tegen een goeddoen, schepper en formeerder. Zonde tegen hem die van eeuwigheid al lief had. Van eeuwigheid bewogen. Zo gij Jehovah de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, met kleine letters, dat wil zeggen Adonai. Koning, gebieder, heerser, rechter. Zo gij, Heere, als Jehovah, een genadig God, mij. Ja, en dan zegt die bekeerde zondaar, onbekeerde, ongerechtige zondaar, ga de slaap. Als rechter, als die Adonai, die heerser, in wiens hand alle macht is om het vonnis ten uitvoer te brengen, dan ben ik weg. Want dan moet uw geduld toch wel een einde nemen. Dan moet uw langmoedigheid toch opdraaien. Dan moet u mij vervloeken en voor eeuwig verdoen. Heer, als u mijn boek overslaat, dan scheurt u alle bladzijden uit. En de kaf deugt ook niet, want we zijn gebonden in de natuur van de eerste Adam. Dan is alles voor het vuur. Heere, Jehovah, als u nu als rechter mij aanziet. Ja, iemand die het weet, die zegt, dat kan toch niet? Maar de zondaar spreekt niet over dat kan, die spreekt uit de praktijk des levens. Die kan zich daar niet mee op de been houden met het kan toch niet. Die kan zich alleen geholpen worden met Gods genade en ontferming, omdat hij gelooft. Dat na alle gunstbewijzen aan het gezegend heidendom bewezen, er genoeg ellende en ongerechtigheid over is, dat God hem voor eeuwig zou verlaten. Dat gelooft. Daarom zegt hij zo, gij verbondsontfermer, die geen lust had aan de dood van deze goddeloze, zo gij nogthans ongerechtigheden tegen uw verbond, tegen uw liefde gepleegd gade slaat, en u slaat ze dan gade als rechter, als heerser, die met het uwe doen kunt wat u wilt, Heere, wie zal dan bestaan? Wie zal dan bestaan? Noach, Abraham, Isaac en Jacob. Nee, zij. David, de man naar Gods hart. Nee, hij niet. Salomo, Jeschia. Nee. Timotheus en Obadja, van jongs op de Heere vrezende. Nee, zij. Wie zal bestaan? Want hij is de heiligheid zelf, volkomen rein. Daar hebben wij geen bevatting meer van. Wij geen bevatting meer van. Want wij zijn onreine mensen. Kan het u alleen een beetje dichterbij brengen, als u nou ergens in huis ongedierte hebt. Ongedierte. Een grote rat of weet ik wat. En je geeft een vergif of wat dan ook. Of hij eet vergif. En je ziet hem niet meer. Maar op een moment, dan wordt je huis vergeven van een kwalijke stank. Ja, hè? Een doodslucht, een lijklucht. Het is niet om te harden. Deuren open, ramen open, maar het komt weer terug. Breek een gat in de vloer. Maak een beetje licht, hè, je deins terug. En daar zie je het afschuwelijk geval liggen. Rot. Totaal in ontbinding. Prooi van het ongedierte. Afzichtelijk. Dan moet je wel iemand waarschuwen eigenlijk met een pak aan en handschoenen aan en een masker voor dit hele zaakje wegruimen. Ja. Dan moet je indenken dat wij ook van die krengen zijn. Wij. En zo'n kreng kunnen wij niet verdragen, want dan zou je een ongeluk van krijgen. En wij zijn zelf dood van nature en in onze doodstaat, in onze natuur. Dan moet je eens nagaan, wat moet dat dan voor de Heere wezen? Dat daar zulke ontbindende schepselen dag aan dag een ondraaglijke stank verspreiden in zijn heilige neus gaat. Je zou zeggen, dat moet verbrand worden. verbrand worden. Ja. Dat zou ook eigenlijk God hebben kunnen doen naar recht. Verbranden. Die vuiligheid. En wie zou bestaan? Als u dat doet, Heer, als rechter, als koning, als heerser en gebieder. Ja, geliefde. Zo zijn wij voor God en nog erger. Zo verlicht die lieve geest ons ook het oog om er iets van te leren. Hoe groot zijn uw zonde en ellende? Ach man, zegt het, ga je uit. Het is niet in woorden uit te drukken. Het is niet om te zeggen. Wie zal bestaan? Wie is dan de vermetele mens die zou denken dat hij zijn hoofd rustig neer kan leggen? Wie durft de woorden nog te gebruiken? Wat heb ik dan gedaan? Ik heb ieder het zijne gegeven. Wie durft er nog iets te zeggen? Maar ik ben altijd toch naar de kerk geweest en ik heb belijdenis gedaan. En ik heb alles gedaan wat er te doen was. Wat moet ik meer? Wie zal bestaan? Als je eens wil kijken, geliefde, hoe erg dat het is, denk dan eens hieraan. Daar was een allerlief kind, gehoorzaam, oprecht. Hij deed altijd wat zijn vader wilde. Altijd. Maar hij kwam in de plaats van zondaren. Hoe heilig hij ook was. Hoe rein, hoe onbesmet en afgescheiden van de zondaar. De toekomstige dag van des vaders gramschap stak hem aan. Gunde hem geen rust. Gunde hem geen vrede. Rust nog vrede wat gevonden in mijn wonden. Wie zal bestaan? Daar is Jehovah, de koning, de rechter, de heerser en de gebieder. Kijk dat kind, die zoon des mensen, is als een walgelijk voorwerp buitengesloten worden. Als een prooi en een aas, waar alles op aanstormt, van de aarde en van de hemel, zodat hij tussen hemel en aarde gehangen. Wie zal bestaan? Ja, maar denk dan eens wat hij zei. Indien ze dit aan het groene hout doen, wat zou aan het dorre geschieden? Hij was het groene hout. Hij was de heilige donozele. Wie overtuigt hem van zon? Wij zijn dorre hout. Wat zou dan met ons moeten geschieden? Mensenkind. Wat is het hout des wijnstoks meer dan alle andere? Hout des geboomte van het loof? Maakt men daar een stuk werk van om iets aan op te hangen? Nee toch? Ja, maar als dat hout van de wijnstok dan in vuur geweest is en zijn einde zijn verteerd, maakt, zal men er dan een stuk werk van maken? Van ten eerste dat slechte hout en in de tweede plaats dat verschroeide hout. Wel nee, het breekt af. Al zo is het huis Israël, zegt de Heer. Zulk een hout, zulk een verbrand, slecht, vuil hout, dat deugt nergens toe dan op de mestpaal geworpen te worden. Daar kun je niets van maken. Wie zal bestaan? Als ik niet geloof, denk dan aan Golgotha, dat zal je misschien ook wel niet geloven dan. Maar wat daar gebeurd is, wie zal bestaan? Daar werd het ware gemaakt in het leven van een waarachtig mens. Wie zal bestaan? Toen ging de Heer het levensboek lezen van een zondaar. Niet van hem, maar als borg en middelaar heeft hij het boek willen zijn van die eerste Adam. En op iedere bladzijde gaf de Vader een streep. En schreef erop, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En buiten zullen zijn de honden. Wie zal bestaan? En hij viel ter aarde en zei de vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Toen lag hij op de aarde. Uit diepte van ellende riep hij met mond en hart. En toch stellende des vaders wil boven zijn menselijke wil. Van zonde, weet je nog meer, man? Ja, zegt de dichter, ik weet van genade. Maar, zegt hij, bij u is vergeving. En hier staat in de grondtekst eigenlijk wel het woordje de bij. Bij ongerechtigheden staat, zo gij, Jehova, ongerechtigheden in gedachten had. Heere, heerser en koning, wie zal staande blijven? Maar bij u is de vergeving, de vergeving. Je zou zelfs kunnen lezen, bij u is de vergeving thuis. Met andere woorden, u hebt het in uw hart. U hebt het in uw eeuwige liefde en raad. U hebt het, Heere, de vergeving die woont bij u. En hier opent dan ook de dichter door de Heilige Geest een deur. Naar de eeuwige ontfermingen God, maar bij u is de vergeving thuis, bij u woont. Hij opent de deur naar de eeuwigheid, toen niets van ons en nog wat, geen Adam en geen Eva, geen schepping, geen engel, niets. Toen woonde bij hem de eeuwige liefde, ze was bij hem thuis. Ze woonde bij hem. Toen had hij gedachten des vredes en niet des kwaad. Toen wilde hij genade en gunst bewijzen langs een rechte weg. Langs de weg van een zoon die niet staande kon blijven. Langs een weg van verheerlijking van al zijn deugden en volmaaktheden. Maar bij u, de vergeving thuis, de vergeving. Er is veel vergeving, pausen geven absolutie, mensen vergeven elkander of niet. Ja, in allerlei omstandigheden kunnen we vergeven, boven alles zijn we genegen om ons eigen te vergeven. En om onze ongerechtigheden te bedekken voor Gods aangezicht. En we kunnen zo ver komen dat we het geen eens meer weten. Dat je in stille ogenblik opeens een gedachte krijgt toen je 10 jaar. Ja, dat is waar. Was ik toch helemaal vergeten? Heb ik dat toen gedaan? Ja, dat is waar. Tjoe. Gauw weer weg. Vergeten is ook een functie van de hersenen. Zo gauw mogelijk weer weg. En dan weet je het geen eens. Dan is het gewoon uit je gedachten weg. Zo vergeeft de mens zichzelf. Maar het zal geen stand houden in de uren van God doorzoekend licht. Daarom staat het, maar bij u is de vergeving thuis. Dat wil zeggen, die enige, die goddelijke, die vaderlijke, die barmhartige vergeving. Gedoopt en gedrenkt en genomen uit het bloed van uw enige geliefde zoon. Daar heb je redenen uitgenomen om zo te willen en om zo te kunnen vergeven. Het willen vergeven is bij hem van eeuwigheid. Naar zijn vrij en soeverein welbehagen. Maar te kunnen vergeven, dat heeft hij gemaakt in de schenking van zijn lieve zoon. Door die zoon niet te vergeven, maar om hem alles aan en toe te rekenen, wat deze dichter ook gedaan had. Maar bij u is de vergeving thuis. O geliefde, wij hebben of een voorstelling van de Heer alsof die zo is. En dan is hij als het ware een lorende beer om ons te verscheuren. Die het op de ondergang gemunt heeft. Een tiran. Of hij is een god die het zo erg niet vindt. Die door de vingers ziet. Dus om nog eens te zeggen. Een god die als het ware zo doet. Niet zo erg. Of een god die gereed staat om de schepselen te versterken. Zo denkt de mens eigenlijk. Dan zit hij en beeft hij. En komt hij tenslotte in de wanhoop terecht. Of met een versje op zijn lippen naar die meent in de hemel. Omdat God zo doet. Die twee kanten zie je alle wegen. Wanhoop of... Ik zie een poort wijd openstaan. Maar de waarheid, die ligt niet in het midden, maar die ligt in het woord God. Die ligt in het woord God. De waarachtige. En dat is het wonderlijke geheim. Bij u is vergeving, kwijtschelding. Hij zegt niet, het is zo erg niet. Hij zegt ook niet, o Heer, je bent een tiran, je zal wel niet eerder rusten voordat je helemaal mij vernield hebt. Nee, hij is een tiran geworden. Heer, bij u. Bij u verbonden is kwijt. Om niet. Helemaal om niet. Amen.